Kolossenzen hoofdstuk 2, vers 11 tot en met 15. In Kolossenzen 2, vers 11, daar lezen we het volgende. In hem zijt ook gij, met een besnijdenis die geen werk van mensenhanden is, besneden door het afleggen van het lichaam des vleeses, in de besnijdenis van Christus. Daar gij met hem begraven zijt in de doop, in hem zijt ook gij mede opgewekt door het geloof aan de werking Gods, die hem uit de doden heeft opgewekt. Ook u heeft hij, hoewel gij dood waart door uw overtreding en onbesnedenheid naar het vlees, levend gemaakt met hem, toen hij ons al onze overtredingen kwijtschold, door het bewijsstuk uit te wissen dat door zijn inzettingen tegen ons getuigde en ons bedreigde. En dat heeft hij weggedaan door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft de overheden en de machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd. Tot zover dit gedeelte uit Kolossenzen hoofdstuk 2. Ik heb u een van de eerste keren verteld dat er twee gevaren dreigden in de gemeente van Kolossen. Paulus die schrijft hen hierover. En het eerste gevaar is dat de christenen in Kolossen zich laten meeslepen door wereldse filosofieën, door wereldse wijsbegeerten. Dat is het eerste gevaar, dat als het ware het geloof vermengd wordt met wetenschap, met wereldse wetenschap. Nou, we hebben daar zondagmorgen ook iets over gehoord, hoe dat gebeurt met de uitgave van zo'n kinderbijbel of zo'n kinderboekje waarin schepping en evolutie hand in hand samengaan. Ik denk dat Paulus zo'nzelfde brief nu zou sturen met dezelfde waarschuwingen. Dat wij de Bijbel en wat God doet niet proberen te proppen in ons bevattelijk denkvermogen. Want dan is God geen God meer. Het is een aanval op de majesteit van God. En dat is altijd de tactiek van Satan geweest. Satan wil God altijd kleiner maken. En God past niet meer op de universiteiten. God past niet meer in de politiek. God past niet meer in de gezinnen. God die past er niet meer bij. Omdat wij verder zijn dan God. Nou, ik denk dat het wel duidelijk is. Dus dat is het eerste grote gevaar, het meeslepen met wereldse filosofie. En het tweede gevaar, weet u dat nog? Wat was het tweede gevaar in deze gemeente van Kolossen? Het judaïsme. Het judaïsme dat het christendom vermengd wordt met het Joods geloof, met het geloof van Israël. Nou, het antwoord op de eerste probleem, dat heeft Paulus al gegeven. Het antwoord op het eerste probleem heeft hij als het ware samengevat in hoofdstuk 2 vers 3, waar hij schrijft: Christus in wie al de schatten der wijsheid en kennis verborgen zijn. Nou, daarmee heeft hij heel duidelijk een antwoord gegeven op alle wereldse filosofieën. Paulus zegt: in Christus is alle wijsheid verborgen. Dus buiten Christus is er geen wijsheid. Alle wijsheid is in Christus verborgen. Dus dat is het eerste wat hij zegt. Alle kennis, alle wijsheid, daar mag je bij Christus zijn. Ik heb toen ook de vorige keer gezegd, er is nooit onder de mensen iemand zo wijs geweest als Salomo. En toen de Heer Jezus hier op aarde was, zei hij: meer dan Salomo ben ik. Nou, dat is nogal wat dat je dat van jezelf mocht zeggen. Maar dat was Christus, meer dan Salomo. Tweede, de beïnvloeding door het judaïsme. Daar geeft Paulus nu hier een antwoord op. Er was een hele beweging onder de Farizeeërs die tot geloof gekomen waren, de schriftgeleerden die tot geloof, want er waren ook onder de schriftgeleerden mensen die in Jezus gingen geloven. Maar die namen wel hun bagage mee. Hun judaïsme namen ze mee, hun wetticisme. En zij zeiden bijvoorbeeld, en dit is een probleem wat lang speelde, als u kijkt in Handelingen 15, daar heb je deze groep Joodse christenen. In Handelingen 15, vers 3 tot en met 5, dan weten we precies om welk probleem het hier gaat. Handelingen 15, vers 3 tot en met 5. Reist Paulus langs een aantal gemeenten die gesticht zijn in Turkije, in Samaria. En dan staat er in vers 3 van Handelingen 15, zij reisden dan nadat hun door de gemeenten uitgeleide gedaan was door Fenicië en Samaria en bereiden met hun verhaal van de bekering der heidenen al de broeders grote blijdschap. En te Jeruzalem aangekomen, werden zij door de gemeente, de apostelen en de oudsten ontvangen en vermelden al wat God met hen gedaan had. Dus Paulus die ging terug naar Jeruzalem. En in Jeruzalem is de oudste gemeente. Daar is het begonnen. Daar waren nog de apostelen, die Jezus aangesteld had. Daar waren ook de oudsten. En een van deze oudsten was de broer van Jezus, notabene Jacobus, die als oudste van de gemeente in Jeruzalem fungeerde. Dus ze kwamen als het ware bij het begin in Jeruzalem. En dan komt het in vers 5. Paulus die doet verhaal, die vertelt hoe de heidenen tot geloof gekomen zijn. Dus niet Joden. En dan staat er in vers 5, maar er stonden uit de partij der Farizeeën enigen op die gelovig geworden waren. Dus zie je dat in de gemeente van Jezus Christus ook Farizeeërs waren. En een Farizeeër is iemand die het heel nauw neemt met het woord van God. En die zeiden dat men hen moest besnijden en gebieden de wet van Mozes te houden. Punt. Dus die christenen die tot geloof gekomen waren in Efeze en in Korinthe en in al die plaatsen waar heidenen tot geloof gekomen waren. Nou, die christenen, dat is maar mooi dat ze tot geloof gekomen zijn, maar ze moeten zich wel besnijden. En ze moeten ook de wet van Mozes houden. Dat eisten eigenlijk deze Farizeeërs. Nou, en dan gaan de apostelen daar iets over zeggen. De apostelen en de oudsten vergaderen om over deze aangelegenheid met elkaar eens over na te denken. Wat voor antwoord zullen we deze Farizeeërs hierop geven? Nou, Petrus vertelt het een en ander. En dan neemt Jacobus, de oudste, in vers 13 staat dat, Jacobus, de oudste van Jeruzalem, de broer van Jezus, die heeft ook later de brief van Jacobus geschreven. Die neemt het woord en die geeft eigenlijk het besluit. En het besluit is dit, en dat staat in vers 19 van Handelingen 15. Het besluit is: daarom ben ik van oordeel dat men hen die zich uit de heidenen tot God bekeren niet verder moet lastigvallen, maar hun aanschrijven dat zij zich hebben te onthouden van wat door de afgoden bezoedeld is, van hoererij en van het verstikte van het bloed. Nou, en dat wordt hier gezegd, als dan de apostelen weggaan en die vertellen dat zo aan de gemeenten, dan staat er in vers 28, dan worden Paulus en Barnabas en Silas, de apostelen, weer teruggezonden naar de heidenen. En dan zeggen ze in vers 28, want het heeft de Heilige Geest en ons goed gedacht u verder geen last op te leggen dan dit noodzakelijke: onthouding van hetgeen de afgoden geofferd is, van bloed en van het verstikte en van hoererij, Indien gij u hiervoor wacht, zult gij wel doen. En dat is al mooi, vaarwel. En dat is het enige. Meer niet. Niet de wet van Mozes onderhouden. Geen Shabbat. Geen besnijdenis. Maar drie hele belangrijke dingen. Vlees wat aan de afgoden geofferd is, daar moet je van onthouden. Hoererij, daar moet je van onthouden. En van het verstikte van het bloed. Men zei eigenlijk, dat is natuurlijk even een thema apart, maar in de Bijbel staat, de ziel is in het bloed. En als men in Israël slachtte, dan liet men het bloed vrijelijk weglopen. En men mocht geen bloed eten. Nou, als het bloed tegengehouden wordt en men bloed gaat eten, dan heeft God gezegd, nee, dat is niet goed. Geen bloed eten. Het is ook een beetje voortgekomen uit het Joodse volk. Het Joodse volk is een rein volk. Te midden van volken die veel verwilderder waren. En het komt één keer voor dat het Joodse volk zo hongerig was dat ze rauw vlees aten. Dat ze gewoon rauw vlees aten. Toen heeft God hen, dat is gebeurd toen in de woestijn, toen heeft God hen zo gestraft en gezegd, dat soort kannibalisme, dat wil ik absoluut niet hebben in ons volk. Dus het heeft ook te maken met tegenverwildering. Een volk wat zich daarvan onthoudt. Ja? Nou, dat waren de drie dingen die God tegen de heidense gelovigen zei, en meer niet, en ook niet minder. En dan is het heel mooi, zoals Paulus nu ditzelfde probleem elke keer weer tegenkomt en dat probeert te weerleggen. Weet je, mensen zijn toch hardleers. En ook vandaag is het weer een hot item in heel veel gemeenten om zich weer helemaal als Jood te gaan gedragen. En de Joodse feestdagen te gaan vieren en de Shabbat te gaan houden en helemaal in het Jodendom mee te gaan. Maar dat is eigenlijk weer zo'n hot item de laatste tijd geworden. En misschien zou Paulus ook nu weer opnieuw op moeten treden. Zeggen, jongens, dat is de bedoeling niet. Dat is niet de bedoeling. Nou, en dan gaat Paulus iets vertellen over die besnijdenis. Dat is trouwens heel mooi wat Paulus hierover zegt. Ja. Ja.
Als christen heb je zo'n bloed. Als je het onthoudt.
Ja. Ik denk het wel. Ik denk het wel. Ja. Ja.
Echt een Twentse leu.
Twentse leu, hè? Ja. Nee, ik denk, ik zou me daarvan wel onthouden van bloed eten. Ja. Ik zal geen uitspraak doen van in hoeverre mag je nou een biefstukje of niet. Hè? Maar, dan zegt Paulus tegen ons van, je moet er zelf ook rust in vinden. Hè? Ieder zij voor zichzelf daarvan overtuigd dat het goed is. Hè? Maar het is wel heel belangrijk om met Gods woord daarin ook rekening te houden. Als Paulus dan begint over die besnijdenis, dan heeft hij het hier over een besnijdenis in vers 11 die geen werk van mensenhanden is. Er wordt over twee besnijdenissen gesproken. Er wordt gesproken over in vers 11, het laatste stukje, de besnijdenis van Christus. Zie je, er staat het laatste stukje van vers 11. En er wordt gesproken over de besnijdenis die werk van mensenhanden is. En dat heeft dan te maken met het afleggen van het lichaam des vleeses. Er is een heel bijzonder, zoals Paulus in de Romeinenbrief, misschien wel goed om dat even op te slaan, in de Romeinenbrief, Romeinen hoofdstuk 4, iets leert over deze besnijdenis. Romeinen 4, vers 7. tot en met 12. Romeinen 4, vers 7 tot en met 12, daar staat: zalig zij wier ongerechtigheden vergeven en wier zonden bedekt zijn. Zalig de man wiens zonde de Heere geenszins zal toerekenen. Nou, dat is een aanhaling uit de psalmen. En dan zegt Paulus, geldt deze zaligspreking dan de besnedene of ook de onbesnedene? Wij zeggen immers, het geloof werd Abraham tot gerechtigheid gerekend. En dat staat in Genesis 15. Hij geloofde God en dan staat en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Dat staat al in Genesis 15. Toen God hem die zoon beloofde. Toen God zei, kijk eens naar de sterren. Zo zal jouw nageslacht zijn. En dan staat en Abraham geloofde God. En God rekende dat hem toe tot gerechtigheid. Hij werd gerechtvaardigd door het geloof. Maar dan komt het. In vers 10, hoe werd het hem dan toegerekend? Was hij toen al besneden? Of was hij toen nog onbesneden? En dan geeft hij zelf het antwoord. Nee, hij was nog niet besneden. God had hem pas daarna de opdracht gegeven om zich te besnijden. Dus hij was al gerechtvaardigd voordat hij besneden werd. Nou, en het teken der besnijdenis ontving hij als het zegel der gerechtigheid van dat geloof. Dat hij in zijn onbesneden staat al bezat. Zo kon hij de vader zijn van alle onbesneden gelovigen, opdat hun de gerechtigheid zou worden toegerekend, en een vader van de besnedenen. Voor hen namelijk, die niet alleen uit de besnijdenis zijn, maar die ook treden in het voetspoor van het geloof dat onze vader in zijn onbesneden staat bezat. Nou, hier zie je dus dat over die besnijdenis. Zoals Paulus dat uitlegt hier ten opzichte van Abraham. Besnijdenis is het wegsnijden van de voorhuid bij een jongen, bij een man. En de voorhuid, als de voorhuid weggesneden wordt, dan heeft dat te maken met het, dan wordt een man of mensen die besneden zijn, worden ook wel reine mensen genoemd. Reine mensen, zoals dat visioen aan Petrus gegeven wordt met het laken van reine en onreine dieren, reine en onreine. Besnijdenis heeft een hygiënische functie, vooral in het Midden-Oosten, waar het nogal warm kan zijn, waardoor een man zich veel beter kan reinigen. Het heeft met reiniging te maken, een stukje vies, zondig vlees wordt weggesneden. Dat is het teken, het beeld van de besnijdenis. Maar die besnijdenis met mensenhanden is een beeld van de ware besnijdenis in Christus. U vindt dat, als u weer even teruggaat naar de Colossensebrief, daar staat dat al deze inzettingen, die Joodse rituelen, dat staat in vers 17, dat ze, van Colossense 2, dat ze slechts een schaduw zijn van hetgeen moest komen in Christus. En daar staat het, terwijl de werkelijkheid van Christus is. Dus de ware besnijdenis is pas in Christus. En alle oud-testamentische besnijdenissen zijn een heenwijzing, een beeld van die ware besnijdenis in Christus. Die door zijn dood, zijn sterven, ons zondige vlees als het ware weggesneden heeft. In Christus zijn we besneden. Het is trouwens heel interessant dat als je het goed bekijkt, Christus dus twee keer besneden is. Toen hij 8 dagen oud was, is hij besneden. En toen hij 33 jaar was, toen is Christus opnieuw met onze zonde de dood ingegaan. En toen vond de ware besnijdenis plaats. vind het trouwens al heel interessant wat daar staat. Er staat in vers 12, die besnijdenis van Christus wordt hier vergeleken met daar gij met hem begraven zijt in de doop. Ik heb een paar bijbelstudieboeken. Een van die bijbelstudieboeken is van professor Dr. Ridderbos. En professor Dr. Ridderbos is de meest gelezen predikant die binnen de gevestigde kerken gebruikt wordt als de uitleg voor de prediking van de meeste gevestigde kerken. En wat zegt professor Ridderbos? Die zegt, ja, er staat, in hem zijn wij besneden doordat wij met hem begraven zijn in de doop. Vroeger doopte men door onderdompeling. Dat schrijft hij letterlijk, maar nu niet meer. Ja? Maar dan denk ik, wat mooi, hè, dat ook deze professor Ridderbos dat ruiterlijk toegeeft dat de doop in eerste instantie altijd een doop geweest is door onderdompeling. Omdat je als het ware in Christus ondergedompeld wordt in zijn dood, in zijn sterven, en dat je in het watergraf dat oude vlees achter mag laten, die oude mens begraaft. En dat is de ware besnijdenis. De ware besnijdenis in het sterven van Christus. En daarom zegt Paulus dus van, je kan je druk maken om die uiterlijke besnijdenis, maar de ware besnijdenis is het geloof in Christus. En zij zijn besneden en ze hoeven niet meer besneden te worden.
Die Ridderbos gaat ook verder om te zeggen, door die besprekeling, door die doop, dat is de plaats van de besnijdenis. En dat is de hele lerende.
Ja. Ja, dat is dan inderdaad de leer, hè, dat je dus als kind gedoopt wordt en als kind dus besneden wordt en deel krijgt aan de belofte en opgenomen wordt in het verbond en bij het volk van God gaat horen. Dus ja, het volk van God bestaat alleen maar uit jongetjes. Of niet? Alleen jongetjes worden toch besneden? Nou ja, het is een theorie waarvan je denkt van, ja. Ja, hoe heeft zoiets, hoe is zoiets gewoon zo wijdverbreid geraakt? Even verder. Die besnijdenis is altijd, kun je altijd zien in het negatieve licht. Er wordt iets zondigs weggenomen van je. Maar de besnijdenis in Christus is niet alleen negatief, er wordt niet alleen iets weggenomen, maar je ontvangt ook iets terug. Dat is het complete van, Paulus die zegt dus eigenlijk, die besnijdenis met mensenhanden is half. Maar de besnijdenis in Christus is, wat hier staat, met hem hebben wij ook het nieuwe leven gekregen. We zijn opnieuw geboren. En dat is de ware besnijdenis. Dat er niet alleen iets van ons weggenomen wordt, maar dat we ook het leven, het echte leven ontvangen. Dus zowel negatief, iets wordt weggenomen, maar ook positief, we krijgen juist er iets bij. Die farizeeërs, die waren altijd van, je mag dat niet, en je mag dat niet, en je mag dat niet. Altijd zo negatief, hè? Terwijl het christendom juist, ja, we krijgen zoveel in Christus. Het is juist een positieve zaak. En dat staat door het geloof in de werking van God. Het is Gods werking, staat er in vers 12. Door het geloof aan de werking Gods die hem uit de doden heeft opgewekt. Dat judaïsme, dat Joodse leven was allemaal van wat je zelf moet doen. Dus allemaal eigen inspanning. En het nieuwe leven is, het is het werk van Christus. En hij doet het. En hij verandert ons leven als je je maar aan hem toevertrouwt. En dan krijg je dat nieuwe leven. Nou, dat heeft wel wat stof op doen waaien, want er waren mensen die dus volgens Joodse rituelen besneden waren en door Gods boodschappers onbesneden genoemd werden. Een van die mannen was Stefanus, moet je maar eens kijken in Handelingen hoofdstuk 7, daar heeft Stefanus die enorme redenvoering waar hij in de Heilige Geest dat hele Oude Testament doorwandelt. En laat zien hoe Israël is en wat Israël gedaan heeft, hoe de Joden reageerden. En hoe ze Jozef verworpen hebben en over David en over Jacob en alles komt daar aan de orde. En dan zegt hij op een gegeven moment aan het einde van zijn preek, in vers 51 van Handelingen 7, dan zegt hij, hardnekkige en onbesnedenen van hart en oor. Hij staat hier tegenover de farizeeën en de hoge priesters en de oversten van het volk, de oudsten. Hij noemt hen onbesnedenen van hart en oor. Gij verzet u altijd tegen de Heilige Geest, gelijk uw vaderen, zo ook gij. Wie van de profeten hebben uw vaderen niet vervolgd? Zelfs hebben zij hen gedood die geprofiteerd hebben van de komst van de rechtvaardige. Van wie gij nu, ja, en dan wordt Stefanus linker hoor, waarvan gij nu verraders en moordenaars zijt geworden. Gij die de wet ontvangen hebt op de beschikking van engelen, doch haar niet hebt gehouden. Nou ja, en dan staat er in vers 54, en toen stormden ze op hem af. En toen hebben ze hem gestenigd. Meer konden ze niet aanhoren. Maar Stefanus die zei, jullie zijn als het ware onbesneden. Nog een vers hierover. Er staat in Romeinen 2 vers 25... Romeinen 2 vers 25. Romeinen 2 vers 25. Want besneden te zijn heeft wel betekenis, indien gij de wet volbrengt. Maar indien gij een overtreder van de wet zijt, nou, en dat is heel cru wat er dan staat, is uw besnijdenis tot onbesnedenheid geworden. Ja, wanneer ben je dan besneden? Dus deze farizeeën die zeiden, ja, die christenen uit die heidenen moeten zich laten besnijden. Nou, die krijgen er aardig van langs van Paulus, hè. Die zegt, als je de wet niet houdt, dan ben je ook onbesneden. En wat is dan die besnijdenis? Nou, en dan legt hij dus heel duidelijk uit die ware besnijdenis, waarvan de besnijdenis met handen maar een schaduw was, vindt zijn werkelijkheid in Christus. We zijn met hem levend gemaakt. En dan aan het einde van het stukje, zegt hij in vers 13, ook u, als we weer even teruggaan naar Colossense 2, ook u heeft hij, hoewel gij dood waart door de overtredingen en onbesnedenheid naar het vlees, levend gemaakt met hem, toen hij al onze overtredingen kwijtschold. Onze overtredingen zijn kwijtgescholden. Wat geweldig, wat een prachtig evangelie. Onze overtredingen zijn kwijtgescholden. Het bewijsstuk is uitgewist. Kwijtschelding, uitwissing, het is uitgewist. En dan staat er als derde, en hij heeft het aan het kruis genageld. Het bewijsstuk, daar staat dat door zijn inzettingen tegen ons getuigde. En in het Grieks wordt hier het woordje gebruikt dat door het dogma, in plaats van inzettingen, het dogma ons bedreigde. De inzettingen. De inzettingen, de wet, bedreigde ons, omdat we die wet niet konden houden. Maar Christus heeft het aan het kruis genageld. Hij heeft de schuld aan het kruis genageld. U weet waarschijnlijk wel dat een veroordeelde kreeg boven zijn hoofd aan het kruis het bewijsstuk. Daar werd het opgetimmerd en iedereen die langs dat kruis liep, die wist waarom dat die persoon aan het kruis ging. Daar stond de last, de bewijslast op. Toen Christus stierf aan het kruis, toen stond er niet iets op van ons hoor. Maar daar stond wel op, en dat is, vind ik wel heel mooi, Pilatus, die heeft erop laten schrijven, dit is Jezus, de Nazareër, de koning der Joden. Dat liet hij erop zetten. Geen beschuldiging. De Joden wilden het omdraaien tot een beschuldiging, zo van, hij heeft gezegd. En dat zou dus een beschuldiging zijn. Hij heeft gezegd en daarop is hij schuldig. Maar Pilatus zei, wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. En de Jezus is daar gestorven als de koning der Joden. Maar tegelijkertijd heeft hij de bewijslast tegen ons aan het kruis genageld. En de straf voor ons werd gedragen in Christus. En daar aan het kruis, dan staat er zo mooi in vers 15, heeft hij de overheden en de machten ontwapend. Ontwapend betekent, er staat in het boek Openbaring, dat Satan dag en nacht ons aanklaagt. En je kunt iemand aanklagen met het bewijs in handen. En Satan die klaagt ons aan met de wet van God in zijn hand, kijk eens. Ja? De bewijslast, hè, de overheden, de machten heeft hij ontwapend. Hij heeft het als het ware uit de handen gehaald. En die overheden en de machten, u weet waarschijnlijk wel dat Paulus zegt, gij hebt niet te strijden tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden en machten. Overheden en machten. De Heer Jezus heeft gesproken over de overste van deze wereld. Over wat hier staat, de boze geesten. Over demonen. Nou, hij heeft ons daarvan bevrijd. En hij heeft ze te kijk gezet. Hij heeft ze ontwapend, hij heeft ze te kijk gezet en hij heeft over hen getriomfeerd, staat er letterlijk, gezegevierd. Nou, dat is zo mooi zoals Paulus zegt, van dit is overwinning. Dat we in Christus de zonde werkelijk weggenomen zijn. Niet door de besnijdenis, maar door de ware besnijdenis in Christus. Goed, zo probeert Paulus, dat is duidelijk te maken. Is er nog iemand die hier een vraag over heeft of een opmerking?